Goedemiddag broeders en zusters, hartelijk welkom bij deze middagdienst. Onze voorganger is dominee Raveling en organist is Harry van der Velde. Na welkomst en mededelingen beginnen we de dienst met gezang 460, de versen 1 en 3. Na welkom en mededelingen. Gezang 460, de versen 1 en 3. Na stil gebed, foto en groet, vervolgen we de dienst met psalm 19, de versen 1 en 5. Na stil gebed, foto en groet, psalm 19, de versen 1 en 5. Na het gebed om de opening van Gods woord is de schriftlezing uit Marcus 5, de versen 1 tot 20. Na het gebed de schriftlezing Marcus 5, de versen 1 tot en met 20. Na de schriftlezing nemen we psalm 91, vers 5 uit de oude berijming. Na de schriftlezing, psalm 91, vers 5 uit de oude berijming. Hierna gaan de kinderen naar de zondagschool en vindt de collecte plaats. En na de collecte is er de verkondiging. En na de verkondiging zingen we psalm 23, de versen 1, 2 en 3. Na de verkondiging, psalm 23, versen 1, 2 en 3. Na het dankgebed en de voorbeden, luisteren we naar de geloofsbelijdenis en zingen we onze slotzang, zang 401. De versen 1 en 4. Na het dankgebed en de geloofsbelijdenis. Gezang 401. De versen 1 en 4. Ik wens u vanaf deze plaats een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst. Of u thuis meeluistert of hier aanwezig bent, welkom. In deze dienst gaat voor dominee Ravendeling van Schravendeel. Weet u welkom in ons midden. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 460, vers 1 en 3. Loof de koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld. Hij bewaart ons, hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Namens de kerkraad wens ik u gezegende dienst.
Een hele goedemiddag gemeente. Ieder van harte welkom hier in ons midden. In deze middagdienst, deze avonddienst waarin de Heere ons wil ontmoeten. Waarin de Heere tot ons wil spreken. En een aantal weken geleden mocht ik hier ook een keer voorgaan. En toen heb ik mogen preken uit Markus 4. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Zo niet, dan zij het u vergeven ook hoor. Maar toen heb ik gepreekt over het slot van Markus 4, over de storm op het meer. En vanmiddag wil ik daar graag mee voortzetten en dan Markus 5, het hoort eigenlijk allemaal bij elkaar. En dan stil gaan staan bij de genezing van een man die bezeten is door een legioen demonen. Daar willen we deze middagdienst met elkaar over na gaan denken. We mogen Gods woord openen in ons midden en we geloven dat God ons dan ook wil ontmoeten. Dat we niet alleen woorden lezen, maar dat ook woorden zijn voor ons hart. Dat hij ons geloof ermee wil bouwen, dat hij ons ook weer er richting mee wil wijzen. In dat vertrouwen, in dat verlangen zijn we samengekomen. God wil ons ontmoeten. En daarom willen we nu een moment stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met onze God. Laten we ervoor gaan staan. Onze hulp is in de naam van de Heere, Hij die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De Heere die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit en te nimmer loslaat het werk dat zijn hand begon. Namens deze God mag ik u ook begroeten vanmiddag. Er is genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jou. Van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we deze dienst vervolgen door samen te zingen Psalm 19, vers 1 en 5 over de grootheid van God. De hemel roemt den Heer, het firmament geeft eer, hem die het heelal volbracht. Laten we de Heer bidden om zijn zegen. Heer onze God, Vader in de hemel. U bent de God die alles gemaakt heeft. Het complete heelal is werk van uw handen. Heer, als we om ons heen kijken, als we naar de lucht staren, als we naar de sterren kijken. Heer, het is allemaal eigenlijk te groot om te bevatten. Wij mensen zijn niet eens in staat om de gehele ruimte op te meten. We hebben geen flauw idee hoe groot het wel niet is. En alles hebt u gemaakt. En dat betekent dat u nog vele malen groter bent dan het hele heelal. Nog vele malen groter bent dan uw hele schepping bij elkaar. U bent de God. En u loven wij. U prijzen wij om wie u bent. U die grote scheppende God wil ons mensen ontmoeten in deze dienst. En dat is iets wonderlijks, Heer, dat mogelijk is. Dat wij kleine mensen die maar een klein plekje innemen op deze wereld. U mogen ontmoeten, de levende God. En u wilt heel persoonlijk tot ons spreken. U kent ook een ieder van ons. En opnieuw, dat is ook iets wat zo wonderlijk is voor ons. U kent een ieder van ons zoals we hier zitten, persoonlijk. U kent ons hart, u kent onze worstelingen, u kent onze twijfels, ons verdriet, maar ook onze vreugde. U kent ons ten volle. En zo komt u ook naar ons toe deze middag met uw woord. En wilt u uw woord ook naast ons leven leggen? Wilt u ons voeden met uw woord? Wilt u ons richting wijzen met uw woord? Wilt u ons leiding geven met uw woord? En heren, dan bidden we u dat u het niet alleen naast ons hart zult leggen, maar dat u het ook in ons hart zult leggen. En daarom bidden we u of u zelf aanwezig wilt zijn met uw Heilige Geest en onze harten open wilt breken en die woorden ook daarin wilt leggen. Dat we werkelijk een ontmoeting mogen hebben met u, de levende God. Want dat is mogelijk, omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Het werk dat hij heeft volbracht hier op aarde. En vanuit die belijdenis zijn we samen. En ook met dat verlangen zijn we samen, dat we geleid mogen worden door uw zegen, zoals we dat zojuist zongen. En wilt u dan ook uw zegen uitstorten, ook in deze dienst, dat we daarmee weer verder mogen gaan, een nieuwe week in kunnen gaan. Gebouwd door u. Dat ons geloof zo gebouwd is, maar dat ook uw koninkrijk gebouwd mag worden. Ook door dit moment van samen zijn heen. Heer, dat is ons gebed. Wilt u dat alstublieft verhoren en ons ontmoeten? Wilt u zo ook zijn met de zondagsschool, heren? Wilt u daar ook aanwezig zijn, dat de kinderen daar ook mogen leren van wie u bent, heren? Dat ze u ook beter mogen leren kennen. U, de God van hemel en aarde, die ook een ieder van hen persoonlijk kent. En ook met hen de weg wilt gaan. Heren, wees ook bij de leiding, wilt u hen ook vervullen met uw geest, hen ook wijsheid, vrijmoedigheid, inzicht geven, en ook hen nabij zijn. Heer, wilt u zo alles zijn wat er mag gebeuren, deze dienst. Heren, dat het tot opbouw mag zijn van uw heerlijke naam, tot opbouw mag zijn van uw koninkrijk. En laat het toch ook tot opbouw mogen zijn van ons persoonlijk geloof. Heren, dat is ons verlangen. Wilt u het alstublieft verhoren, dit gebed, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Zoals gezegd willen we met elkaar lezen Markus 5 en wel vers 1 tot en met 20. Misschien heb ik het de vorige keer wel gezegd, want nu ten overvloede. Maar in Markus 4, dat is het hoofdstuk hiervoor, is de Heer Jezus druk bezig geweest met onderwijs geven aan de menigte. Vertelt hij verschillende gelijkenissen. En dan aan het einde daarvan steekt hij het meer van Galilea over en komen ze in een hevige storm terecht. En dan toont de Heer Jezus zich dan als de Heere. Hij die Heer is over de natuur, zelfs wind en golven moeten naar hem luisteren. Maar in Markus 5 toont de Heer Jezus zich opnieuw als Heer, maar nu Heer over demonen. En dan vanaf vers 21, dat zullen we nu niet lezen, daar gaat het over de bloedvloeiende vrouw, waar de Heer Jezus zichzelf toont als de Heer over het leven, Heer over ziekte. En dan tenslotte zal Jezus zich nog tonen bij het dochtertje van Jairus als Heer over de dood. Dus een viertal wonderen van de Heer Jezus waarin hij zichzelf toont als de Heer. 15 januari heb ik die eerste tekst met jullie mogen behandelen. En vanmiddag willen we die tweede pericope, tweede gedeelte samen lezen en daar samen naar luisteren. Markus 5, vers 1 tot en met 20. En daarboven staat de genezing van de bezetene van Gadara. En ze kwamen aan de overkant van de zee, in het land van de Gadarenen. En toen Jezus uit het schip gegaan was, kwam hem meteen uit de grafspelonken iemand met een onreine geest tegemoet. Hij hield in de grafspelonken verblijf. En niemand kon hem binden, zelfs niet met ketenen. Hij was namelijk dikwijls met boeien en ketenen gebonden geweest. Maar de ketenen waren door hem in stukken getrokken en de boeien verbrijzeld. En niemand was in staat hem in bedwang te houden. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de grafspelonken. En hij schreeuwde en sloeg zichzelf met stenen. Toen hij nu Jezus uit de verte zag, snelde hij naar hem toe en aanbad hem. Letterlijk staat er, hij knielde voor hem neer. En met luide stem schreeuwde hij, wat heb ik met u te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer u bij God dat u mij niet pijnigt. Want Jezus had tegen hem gezegd, onreine geest, ga uit van deze man. En Jezus vroeg hem, wat is uw naam? En de man antwoordde, mijn naam is Legio, want wij zijn met velen. En hij smeekte hem dringend dat hij hen niet het land uit zou sturen. Nu was daar bij de bergen een grote kudde varkens aan het grazen. En alle demonen smeekten hem, stuur ons naar die varkens, opdat wij daarin mogen gaan. En Jezus stond het hun meteen toe. En toen de onreine geesten uit de man weggegaan waren, gingen zij in de varkens. En de kudde stortte van de steilte af de zee in. Het waren er ongeveer 2000. En ze verdronken in de zee. En zij die de varkens weidden, vluchtten en berichtten het gebeurde in de stad en op het land. En ze liepen uit om te zien wat er was gebeurd. En ze kwamen bij Jezus en zagen de bezetenen zitten, gekleed en goed bij zijn verstand. Namelijk hem die het legioen gehad had. En zij werden bevreesd. En zij die het gezien hadden, vertelden hun wat er met de bezetenen gebeurd was en ook over de varkens. En ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. En toen Jezus in het schip ging, smeekte degene die bezeten was geweest hem of hij bij hem mocht blijven. En Jezus stond hem dat niet toe, maar hij zei tegen hem, ga naar uw huis, naar de uwe, en bericht hun alles wat de Heere bij u gedaan heeft en hoe hij zich over u ontferm heeft. Toen ging hij weg en begon in het gebied van Decapolis alles te verkondigen wat Jezus voor hem had gedaan. En ze verwonderden zich allen. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. We willen nu als inleiding op de verkondiging samen zingen Psalm 91 vers 5 uit de oude berijming. Ik steun op God mijn toeverlaat. En om het naspel van de psalm zullen uw gaven worden ingezameld en kunnen de kinderen naar de crèche of de zondagschool gaan. Als antwoord op de verkondiging willen we straks zingen Psalm 23, alle drie de versen. Ik wil van God als van mijn herder spreken, onder zijn hoede zal mij niets ontbreken. Dus als antwoord op de verkondiging zingen we straks Psalm 23 uit de Nieuwe Berijming. Misschien heb jij het ook wel eens gedaan. Meegedaan aan een spooktocht. Leuk man, als het 's avonds donker is, door een donker bos lopen en je de stuipen op het lijf laten jagen. Toen mijn zus en zwager gingen trouwen, werd er voor een vrijgezellenfeest ook een grote spooktocht georganiseerd. En het was goed geregeld. Er waren enge maskers aanwezig, poppen die zomaar uit het niets heen en weer gingen zwaaien en mensen die achter je aankwamen rennen met hun kettingzaag. Ja, het is maar net wat je leuk vindt en waar je van houdt. Maar nu is het stomme met een spooktocht altijd dat je weet dat het nep is, dat er helemaal niks aan de hand is, maar dat er toch een soort spanning heerst. En je moet wel heel goed je best doen zo'n avond, wil je niet een aantal keren flink schrikken. En als er dan iemand op je afkomt rennen met zo'n kettingzaag, ja, je weet dat het nep is, maar toch deins je achteruit als je dat nabij ziet komen. Iemand de stuipen op het lijf jagen. Eigenlijk is dat ook wat er gebeurt in Markus 5. We hebben daar te maken met een man die bezeten is en die de inwoners van het land van de Gadarenen de stuipen op het lijf jaagt. Maar deze man is niet een of andere horrorclown die een slechte grap uithaalt. Maar het is een bezeten man die werkelijk angst en schrik veroorzaakt. En het eerste wat de Heer Jezus ziet en de eerste die hij tegenkomt zodra hij voet aan wal zet daar in dat gebied, is deze bezeten man die op hem afkomt rennen. We lezen echter niet dat de Heer Jezus terugdeinst of dat hij weer snel in zijn boot klimt, maar dat de Heer Jezus blijft staan. Jezus schrikt niet. Jezus is ook niet bang als dit demonisch geweld op hem afkomt rennen. Nee, hij is helemaal niet bang. Waarom niet? Nou, dat komt omdat Jezus Heer is over het kwaad. En geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes, dat is ook het thema van de preek deze middag. Jezus is Heer over het kwaad. En willen we allereerst met elkaar kijken naar de macht van de demonen, zoals we die ook aantreffen in Markus 5. En als tweede willen we kijken naar de almacht van de Heer Jezus. Het thema van de preek is dus, Jezus is Heer over het kwaad. En willen we allereerst kijken naar de macht van de demonen. Probeert u zich eens in te beelden wat er hier gebeurt in ons gedeelte. Jezus en zijn leerlingen, ze zijn nog maar net het meer overgestoken. En dat meer van Galilea, daar waren ze in een hevige storm terechtgekomen. En de leerlingen die hadden doodsangsten uitgestaan. Ze dachten, we bereiken de overkant nooit en te nimmer. En Jezus die had die hele storm tot rust gebracht. Zwijg, wees stil, had hij gezegd tegen wind en water. En er was rust gekomen. En uitgeput en vol verwondering over alles wat er is gebeurd die afgelopen nacht, komen de leerlingen en Jezus aan in het gebied van de Gadarenen. Even voor uw beeld, ik weet niet of u het kaartje van Israël wat in uw gedachten tevoorschijn kunt halen. Maar in het noorden van Israël heb je het meer van Galilea. En ten zuidoosten daarvan ligt het gebied van de Gadarenen, of het gebied van de Gerasenen, ligt net aan hoe je het vertaalt. En dat was weer onderdeel van een groter gebied, Decapolis. En er werd wel gezegd, dat was een verloren gebied van Israël. Nou, de leerlingen, ze hebben nog maar net die ellende en de storm achter de rug. En ik denk dat ze blij zijn geweest toen ze uit hun boot stapten, eindelijk weer vaste land onder de voeten hadden. Maar ze zijn nog maar net uit de boot gestapt. Of er komt iemand als een bezetene aanrennen. En zodra deze verschijning in de verte wat dichterbij komt en het lichaam van deze man steeds zichtbaarder wordt, zal bij de leerlingen vast en zeker opnieuw angst en schrik zijn vrijgekomen. Want deze man die op hem afkomt rennen, is niet maar een gewone, keurig geklede man en een vrolijke man. Nee, het is een naakte man die onder de wonden zit en op zijn handen en voeten zitten allerlei striemen. En hij komt er aangerend, niet maar wat vrolijk fluitend, maar luid schreeuwend van pijn en van wanhoop. We lezen in de tekst niet wat de reactie van de leerlingen is. Maar ik weet wel dat als ik daar had gestaan, had ik aan twee tellen genoeg gehad om weer in mijn boot te klimmen en veilig het meer op te peddelen. Weg van deze man. Maar we lezen helemaal niks van de vluchten van de leerlingen. Ook niet van de vluchten van Jezus. We lezen simpelweg dat Jezus blijft staan, dat hij de man opwacht en met hem in gesprek gaat. Jezus is niet bang, want hij is heer over het kwaad. Dat betekent, hij is ook heer over deze bezeten man. Maar toch is de bezetenheid van deze man wel een klasse apart. Deze man draagt namelijk niet één demon in zich, maar vele, lezen we. En zijn bezetenheid zorgt er ook voor dat deze man over een ontembare macht bezit. Ja, de bewoners, ze zijn bang voor deze man. Meerdere keren hadden ze hem al geboeid aan handen en voeten, lezen we in vers 4. Maar deze man is zo sterk dat hij die ketens gemakkelijk lostrekt en stuk slaat. Deze man is een ontembare kracht in het verloren gebied van Israël. Een man die gevreesd wordt, door mensen wordt gemeden. Een man die aan het einde van de dag niet lekker veilig thuiskomt bij zijn familie en zich opwarmt aan het haardvuur. Maar een man die de hele dag ronddwaalt tussen de grafspelonken, tussen de rotsgraven. En bij een rotsgraf kun je denken aan van die kleine grotten in zo'n gebied waar dan mensen begraven werden, maar waar ook nog ruimte was om je gewoon wat rond te bewegen. En zo verblijft deze man dus een groot deel van zijn leven, van zijn bestaan, tussen de lijken. En als hij dan door de bergen dolt, dan slaat en snijdt hij zichzelf met stenen. Misschien wel uit pure wanhoop, of om nog maar enige menselijke emotie te ervaren, namelijk warmte en pijn. Het is geen stil leven wat deze man leidt, maar een leven vol van geschreeuw, pijn, wanhoop en dood. En dat zijn de symptomen die je van deze man kunt opsommen waar hij aan lijdt. Ontembare kracht, eenzaamheid, wanhoop en pijn. Niemand is in staat gebleken om deze man te helpen. Helemaal niemand. Zijn situatie is uitzichtloos. Zijn situatie is zonder enig licht. Deze man wordt niet alleen omgeven door de lijken, door de dood. De dood is ook het enige vooruitzicht dat hij heeft. En zo treffen we in Marcus 5 een man aan die bezeten is door vele demonen. En in deze man wordt zichtbaar hoe verwoestend en vernietigend de kracht van de duivel is. Tot de dag dat Jezus kwam, was er helemaal niemand, maar dan ook niemand geweest die deze man had kunnen helpen. Die deze man had kunnen bevrijden. De macht van de demonen is een stuk groter dan de macht van ons mensen. En telkens weer wordt duidelijk in de Bijbel dat ze maar één doel voor ogen hebben en dat is vernietigen. De duivel en zijn demonen, kort genoemd het kwaad, is uit op vernietiging. Wil ons mensen kapot maken door ons bij God vandaan te trekken. Ja, hier in Dordrecht loopt er gelukkig niet zo'n extreem geval rond als die man uit Marcus 5. Maar toch, broeders en zusters, is het kwaad ook hier actief. Trekt het kwaad ook aan ons eigen leven. We noemden zojuist die symptomen van die bezeten man. Ontembare kracht, eenzaamheid, pijn en wanhoop. Komen die symptomen ook tegen in ons eigen leven? Dat als je te maken hebt met verslaving, dan kan dat voelen als een ontembare macht in je leven. Als je verslaafd bent aan alcohol, aan drugs, aan pornografie of aan wat dan ook. En dan kun je een afkeer krijgen van je verslaving en met jezelf afspreken. Ik kap hiermee, ik wil dat niet langer. Maar naarmate de tijd voortschrijdt, kun je zo'n ontembare kracht in jezelf voelen. Dan moet je dat ene toch weer doen, ook al wil je het helemaal niet. En op verslaving kan eenzaamheid volgen. Want er is niemand die je helpen kan. Er is niemand die je begrijpt. Maar eenzaamheid kan ook het gevolg zijn van de afgod die economie en voorspoed heet. Dat ontembare verlangen in ons mensen naar meer, naar hoger en maar beter. Als we ons daaraan overgeven, brengt dat eenzaamheid met zich mee. Want we hebben geen tijd meer voor onze vrienden, voor onze familieleden, voor onze kennissen. En vanuit die eenzaamheid kan pijn een uitvlucht worden. Ja, je zegt je tranen vaarwel en je verhardt jezelf. Maar als je zo nu en dan toch nog mens wilt voelen, dan snij je jezelf om toch nog maar enige warmte en pijn te ervaren. Of je gaat met je leven spelen, je gaat balanceren op het randje van de dood om telkens maar weer een kick te krijgen. En zo leef je van kick naar kick. De macht van het kwaad. Het kan er ook voor zorgen dat we wanhopig schreeuwend door het leven gaan. Met je acties en met je woorden probeer je aandacht te krijgen van anderen. En als mensen je niet zien en als je geen aandacht krijgt, als je je goed gedraagt, dan vlug je maar weg in allerlei extreem gedrag om maar aandacht te krijgen, om maar gezien te worden, om maar een beetje op te vallen. Als je dan weer een dag slecht voelt, als je onzekerheid weer toeneemt, dan plaats je maar weer een foto op social media en het aantal likes dat er binnen druppelt, daarmee voed je weer een beetje je eigen gevoel van eigenwaarde. De macht van het kwaad. De macht van de duivel en dat van de demonen. Het is niet iets wat alleen maar in Marcus 5 gebeurt of iets van een tijd lang geleden ver weg. Nee, ook vandaag de dag is het kwaad actief. Knaagt hij aan mensen, brengt hij slechte gedachten binnen, wil hij mensen kapot maken en bij God vandaan trekken. En wie kijkt naar die symptomen, die kan moedeloos raken. Het lijkt allemaal zo uitzichtloos. Ja, dat leek ook het geval bij die man in Marcus 5. Totdat er iemand ten tonele verschijnt die machtiger is dan de macht van de demonen. Ja, het kwaad heeft macht. Maar het valt in het niets bij de almacht van Jezus. En broeders en zusters, dat brengt ons bij het tweede punt van de preek. De almacht van Jezus. Zodra Jezus uit zijn boot stapt, komt de bezeten man op hem afgerend. En deze man die bezeten is door vele demonen, die vliegt Jezus niet naar de keel om hem uit het land te verjagen, maar hij valt op zijn knieën neer. En dit is niet een teken van aanbidding, maar het is een teken van onderdanigheid. Een teken van dat die man niet te maken heeft met iemand die meer is dan hem, die machtiger is dan hem. En de rust en de macht straalt ook van Jezus woorden af. Als we lezen dat hij simpelweg zegt tegen deze bezeten man: onreine geest, ga weg uit die man. En luid schreeuwend zegt hij tegen Jezus: wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de Allerhoogste God? Ik bezweer je bij God, doe me geen pijn. Hadden de leerlingen van Jezus zich na de storm op het meer verwonderd afgevraagd wie Jezus nou eigenlijk is? Deze demonen hebben geen uitleg nodig. Ze zien het gelijk. Deze Jezus is de Zoon van de Allerhoogste God. Maar als ze dit weten, dan weten ze ook welk lot hen wacht. Dan weten ze ook dat deze Jezus eens zal komen om een einde te maken aan al het kwaad in de wereld. Dus ook een einde zal maken aan deze demonen. En daarom smeken ze aan Jezus om hen geen pijn te doen en om dat oordeel nog even uit te stellen. En dan vraagt Jezus aan hen wat hun naam is. En dan antwoorden ze: legio, want wij zijn met velen. Maar even voor uw beeld, een Romeins legioen, waar de naam van deze demon naar verwijst, dat was een legioen dat bestond uit zo'n 5.000 à 6.000 soldaten. Deze man is dus niet bezeten door één demon, ook niet door 10 of door 100, maar door duizenden. Maar hoewel ze met duizenden zijn, vormen ze geen partij voor de ene Zoon van God, Jezus Christus. Want we treffen hen aan, knielend voor de Heer Jezus, hem smekend om hem niet uit het gebied te verjagen. Al een aantal keren in deze preek heb ik genoemd dat het gebied van de Gadarenen een verloren gebied van Israël was. Het gebied van Decapolis, dat was het grotere gebied waar het bij hoorde. Ja, eens hoorde dat zuidoosten van het meer van Galilea hoorde gewoon bij het volk Israël en dus ook bij de God van Israël. Zo komen we dat ook tegen bij koning Salomo. Maar al snel was dit gebied verloren gegaan en hadden vreemden er hun intrek genomen. Maar het is niet alleen een verloren gebied van Israël dat er eens bij hoorde. Ook geestelijk gezien is het een verloren gebied. Want hoewel ze eens bij Israël hoorden, hebben zij zich er nu radicaal van afgezet. Niks wilden ze met Israël of met die God van Israël te maken hebben. Want golden er in Israël strikte reinheidswetten, allerlei spijswetten. Dit gebied zet zich er radicaal van af en ze hoeden varkens. Ze hebben daar niet maar één varken rondlopen, nee duizenden. En ja, varkens waren onreine dieren. In Israël waren ze verboden, mochten ze niet gegeten worden. En zo zet dat gebied van Decapolis zich radicaal af van Israël en de God van Israël. De onreine geesten, ze smeken aan Jezus of ze in de onreine dieren mogen gaan. En Jezus staat het hun toe. En daarop lezen we, stormt die hele kudde varkens de helling af en verdrinkt. En nu denken wij Westelingen vaak gelijk van, moet dat nou? Dat is toch helemaal niet duurzaam, helemaal niet economisch en dat is toch zielig voor die varkens? Maar daar gaat het hier niet om. In dit gedeelte gaat het om de macht van Jezus, die de macht van demonen en duivel verre te boven gaat. Jezus heeft dan één woord genoeg om een compleet gebied schoon te vegen van onreinheid. Om met één woord gaan duizenden onreine geesten ten onder in het water, verdrinken er duizenden onreine dieren. Jezus wast een heel land schoon van onreinheid. Jezus, hij is Heer over het kwaad. Over al het kwaad. Niet alleen over het kwaad 2000 jaar geleden, ook nu nog. En als je je gebonden voelt door die onreine symptomen, gekweld weet die we zojuist noemden, ontembare kracht, eenzaamheid, pijn, wanhoop, weet dan dat je situatie niet uitzichtloos is. Want de Heer Jezus wil ook uw en jouw leven reinigen, schoonmaken van alle onreinheid. Jezus Christus heeft de macht om je te bevrijden van alle banden die je kunt hebben met het kwaad. Hij kan je bevrijden van alle symptomen die we zojuist noemden. Hij vraagt je alleen maar om voor hem neer te knielen, het in zijn handen te leggen. Zijn er nog zaken, broeders en zusters, die we in de handen van de Heere moeten leggen? Dingen die ons gebonden houden. Zaken waarvan we bevrijd moeten worden. Heer Jezus Christus, hij is Heer over het kwaad. En wie in hem gelooft, voor hen is er vergeving. Voor hen is er bevrijding. Voor hen is er genezing. Onderzoek eens de komende week uw eigen hart. Ga die symptomen die we hierin naar voren komen eens na in uw eigen leven. En het kwaad dat we dan aantreffen mogen leggen in de handen van hem die alle macht heeft. Hij die ook ons in de vrijheid wil stellen. Maar dan moeten we dat wel willen. En niet dat als de Heere een zonde aanwijst in ons leven, of als hij op ons op een van die symptomen wijst, dat we dan net zo reageren als die mensen uit Decapolis, die inwoners. Want zodra de Heer Jezus hun land aan het schoonmaken is van onreinheid, dan dringen ze er bij Jezus op aan om maar snel verder te gaan, om hen verder met rust te laten. Zo kan het bij ons soms ook leven. Misschien heb je dat zojuist ook wel, als je die symptomen opgenoemd hoort, dat je denkt, ja, dit is iets waar ik in mijn leven mee moet breken. Maar reageer dan niet, net als die inwoners van Decapolis, dat je dan zegt tegen de Heer van, ja oké, nu is het genoeg, ga eerst maar verder, wie weet komt dat later nog een keer. De Heer Jezus komt ons leven niet binnen met geweld, dat hij met zijn vuist op tafel slaat en zegt, nu gaan we het roer omgooien of wat dan ook. Maar Jezus komt binnen met genade. En ik vraag je om die genade aan te nemen. En dat doe je door ruimte te geven aan die genade in je leven. Door de Heere veel te zoeken in zijn woord. Tot hem te gaan in gebed. Onderzoek zo de komende dagen eens uw eigen hart. En al het kwaad dat u aantreft, dat mag u weer leggen in de handen van deze Heere. Nu is het vandaag ook hulpverleningszondag. En hoewel de tekst ons oproept om ons volledig toe te vertrouwen aan onze Heer en Heiland, Hij die zelfs macht heeft over demonen, roept de Heer Jezus ons ook op om anderen te helpen in hun strijd. Dat als we merken dat er een broeder of zuster is die ergens moeite mee heeft of ergens mee worstelt met een bepaalde gebondenheid of verslaving in zijn of haar leven, dat we de ander ook helpen. Zoals Christus ook de ander hielp. Dat betekent dat we er voor elkaar zijn. Dat we voor de ander klaarstaan. Dat we voor de ander bidden. De Heer Jezus heeft niet alleen zichzelf aan ons gegeven. Hij heeft ons ook weer aan elkaar gegeven. En samen staan we sterker in de strijd tegen verslaving, eenzaamheid, pijn en wanhoop. Maar dat betekent wel dat we ook open en eerlijk naar elkaar moeten zijn. Dat als we ergens mee worstelen, dat we ook een broeder of zuster in vertrouwen durven nemen en dan durven vertellen waar we mee worstelen. En als er dan een broeder of zuster naar u toe komt die open en eerlijk is, dat je dat dan ook in vertrouwen houdt en niet dat de dag erna iedereen het weet. En dat je zo in vertrouwen de ander helpt. Samen de strijd aangaat tegen de gebondenheid. Samen de strijd aangaat tegen het kwaad in je leven. Wees er voor elkaar. Wees open naar elkaar. En help elkaar. In Markus 5 moeten duizenden demonen het veld ruimen als Jezus op het toneel verschijnt. Hij is de Almachtige, de Zoon van de Allerhoogste God. En wanneer de genezen en bevrijde man aan de Heer Jezus vraagt of hij zich mag aansluiten bij de 12 leerlingen, dan weigert Jezus zijn verzoek. En daarmee zegt Jezus eigenlijk tegen de man, maar ook tegen ons allemaal. Je hoeft niet naar de overkant te varen om daar te vertellen wat ik allemaal gedaan heb. Begin maar gewoon bij je familie. Vertel het eerst maar aan hun. Begin maar thuis. Bij je familie. Bij je vrienden. En zo toont de Heer Jezus zichzelf als de Heer. En zegt Hij het ook tegen ons vanmiddag. Ik ben de Zoon van de Allerhoogste God. Ik wil je dwars door alle stormen heen leiden. Hoorden we in Markus 4. En vanmiddag zegt Hij. Ik wil je van alle kwaad bevrijden. En als je die bevrijdende macht van Jezus hebt ervaren in je leven, dan mag je daarvan gaan getuigen. Dan mag je daarvan gaan vertellen. Vertellen alles wat Hij ook voor jou heeft gedaan. Het hoeft niet ver weg. Begin maar thuis. Vertel het maar aan je kinderen, aan je kleinkinderen, aan je man, aan je vrouw. Vertel het maar aan je vrienden. Dat er iemand is bij wie we werkelijk veilig zijn. En die iemand is Jezus Christus. Hij, die Heer is over het kwaad. En deze Heere wil ook uw Heere zijn. En deze Heiland wil ook uw Heiland zijn. Hij wil ook onze herder wezen. En Hij zegt, onder mijn hoede zal het je aan niets ontbreken. Amen. We willen samen de Heere danken en bidden. En willen in ons gebed ook denken aan de familie Otten. Aan dominee Otten en aan zijn hele gezin. Misschien hebt u vrijdag op het nieuws gehoord dat er in een psychiatrische inrichting in Portugal een man neergestoken was. Gisteravond bereikte mij het nieuws dat een zoon was van dominee Otten. En ik hoorde dat vanmorgen hebben ze afscheid genomen en is hij overleden. Ze willen ook de familie bij de Heere brengen. Laten we de Heere bidden. Heer onze God, Vader in de hemel. Het is een prachtige belijdenis dat u Heer bent over het kwaad. Maar Heere, als we dan zojuist het bericht hoorden van de zoon van dominee Otten. Heer, dan merken we ook dat de duivel rondgaat als een brullende leeuw. Zoekt om ons te verslinden. Heer, dan kunnen we ons ook vanuit dit soort duistere momenten uitroepen naar u. U die Heer bent over het kwaad. Waarom kon het kwaad dan nu toeslaan? Vader, veel van onze wegen blijven duister. Maar toch vertrouwen we ons leven toe aan uw licht. En leggen we ook dominee Otten, zijn vrouw, de kinderen, Heer, de hele familie, leggen we in uw handen. Wilt u heel dicht bij hen zijn, Vader? Wilt u hen troosten? Wilt u hen dragen? Wilt u hen beschermen? En wilt u hen heel dicht nabij zijn, alstublieft? Dat ze zich getroost mogen weten door u, Heere, u die niet alleen Heer bent over stormen, over het kwaad, over leven, maar ook u die Heer bent over de dood. Dat als de dood komt, dat als het kwaad ons leven wegneemt, zoals in dit geval het is geweest, dat we dan mogen weten dat onze ziel nooit zal sterven. Dat u het thuis haalt bij u in de hemel. Zoals we dat ook straks zullen zingen met die oude woorden van Luther van gezang 401. Dat onze zekerheid in u ligt. Niets kan ons scheiden van de liefde in u, Heer Jezus Christus. Heren, troost hen, wees hen heel dicht nabij. Ook de gemeente in Papendrecht, Heren. Iedereen, Heren, die hierdoor door dit nieuws verslagen is, wilt u hen nabij zijn. Bouwen en troosten, alstublieft. Vader, we hebben heel wat dingen opgenoemd. We hebben ook de symptomen naast ons eigen hart gelegd waar die man in Markus 5 aan leed. En Heren, misschien kwam het wel heel dichtbij vanmiddag. Dat het dingen waren dat we eigenlijk liever tegen u zouden willen zeggen tot hier en liever niet verder. Gaat u maar zelf snel weer verder en laat me maar verder met rust. Want hier wil ik eigenlijk niet aan veranderen of hiermee kan ik eigenlijk niet breken, wil ik niet breken. Heren, doe ons zien op die rust die u ons wilt geven. Op de vrede en genade die u ons wilt geven. En Heren, geef ons het verlangen en de vrijmoedigheid om al het kwaad uit ons leven te bannen. Om het in uw handen te leggen. Gaat u zo met uw geest ook aan de slag in onze harten alstublieft. Dat we zo mogen groeien, ook in het geloof. Dat we zo mogen groeien en steeds meer aan het beeld van u, Heer Jezus, gelijk mogen worden. Vader, troost ons met uw liefde. Troost ons met uw almacht, dat we mogen weten. Wat er ook gebeurt, niets kan mij scheiden van uw liefde. U leidt mij dwars door de stormen heen. U wil mij bevrijden van al het kwaad. Heren, troost ons en leid ons daarmee alstublieft. Heren, gaat u zo ook met ons deze nieuwe week in. Wilt u ons dan ook beschermen, Heren, ook tegen het kwaad. Wilt u de boze van ons weren en dat we zo gericht mogen zijn op u en tot u en voor u mogen leven, ook deze nieuwe week. Heren, wilt u ons daarvoor ook de weg wijzen, dat we mogen zien hoe we ook mogen dienen deze week. Wilt u ons daarvoor ook laten zien de weg die u ons wijst. Gaat u zo ons voor, gaat u zo met ons mee. Geeft ons kracht, energie, wijsheid en alles wat we nodig hebben. Heren, bouw ons en leid ons alstublieft. Heren, we zongen het zojuist. Ik wil van mijn Heer als van mijn herder spreken. En doe ons ook in deze week ervaren dat u onze herder bent. Die met ons meegaat. Soms ook dwars door de diepte heen. Maar die zegt, ik ga mee. Ik laat je nooit alleen. Gaat u zo met ons, Heren. En leid ons zo, alstublieft. Dat is ons gebed. Heren, verhoor zo ons gebed. En aanvaard onze dank in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Hij die Heer is over de storm. Hij die Heer is over het kwaad. Hij die Heer is over leven en over dood. Amen. We willen zometeen ons slotlied zingen. En wel de woorden van gezang 401, wat ik zojuist al zei, de woorden van Maarten Luther. Een vaste burcht is onze God, een wal die het kwaad zal keren. Zijn sterke arm houdt buiten schot die zich niet kan verweren. Dat willen we samen zingen als slotlied. En voordat we dat gaan doen, wel eerst ons geloof beleiden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Laten we daarvoor niet mogelijk gaan staan. En in ieder spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald in het Rijk van de Dood. Op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de opstanding van het lichaam, en ik geloof in het eeuwige leven. Amen. Vanuit die belijdenis mogen we ook de nieuwe week ingaan. Dat wie gelooft in Jezus Christus, dat wat er ook gebeurt, Gods Rijk hem behouden zal blijven, zoals we zojuist zongen. We mogen van hier gaan, we mogen een nieuwe week ingaan, maar we hoeven niet alleen te gaan. De Heere gaat met ons mee en we mogen zijn zegen met ons meedragen om ook de ander weer tot zegen te zijn. En ontvang dan de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u. En hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere, hij verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.